Goedemorgen. De kerkraad heet u en jou hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Voets voorgaat. Kerkdiensten, vanavond om 6:30 hoopt dominee El Hak uit IJzendoorn voor te gaan. Zondag 14 mei in de ochtenddienst om 9:30 hoopt dominee Voets voor te gaan. In de avonddienst om 6:30 hoopt dominee Van der Wind voor te gaan. Voorbeden. Op 4 mei was echtpaar Eikelboom Hulsink van Zandstraat 33 50 jaar getrouwd. Bij Jannie van Rijnsbergen van Ballengooien, Peperstraat 17, is borstkanker geconstateerd. Deze week volgen er nadere onderzoeken. Mevrouw Anna van der Scheur Grandia, Ruttostraat 25, verhuist dinsdag 9 mei naar kamer 211 in het slot te Gameren. We leven mee met de jongeren voor wie de examens begonnen of gaan beginnen deze week. Collecten. Vandaag zijn er de volgende collecten. De eerste is bestemd voor een project van 1027 in Zuid-Soedan. De tweede is voor de kerk. We bevelen de collecte hartelijk bij u aan. Volgende week is de derde collecte bestemd voor de onkosten van Ebenezer. De voorzang. De voorzang is Psalm 106 vers 1. Looft God een trouwe opperheer. Geeft hem vrolijke roem en eer. De kerkraad wenst u en jou hier in de kerk of thuis een gezegende dienst toe.
Onze hulp en onze enige verwachting zijn in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde uit het niet heeft geschapen. Die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht. En die niet laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Jezus Christus de Heer in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we gaan zingen van de trouw en de waarheid van de Heer. En dat doen we tegen de achtergrond van de relatie tussen man en vrouw binnen de band van het huwelijk. Psalm 100, daarvan vers 1 en ook vers 4, zijn goedheid eindigt nimmer meer, zijn trouw en waarheid houdt haar kracht. 1 en 4 van Psalm 100. Gewond is door breuken in relaties, zijn het dan niet de woorden van God die vertroosting, geest en leven geven? Laten we daarvan gaan zingen, gemeente, na de wet. Psalm 119, daarvan het 25e vers. Toen sprak God al deze woorden, zeggend: Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverige God. Die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. Laten we met elkaar bidden om een geopend hart bij de geopende schrift. Laten we bidden. Heere van hemel en aarde, u bent de schepper van al wat zich beweegt en leeft. We danken u voor deze dag. Het is een startdag van een nieuwe week. En we beginnen deze week met stil te zijn, stil te worden voor uw aangezicht. We zijn hier in uw huis om uw woord naar ons toe te laten komen. Uw woord, daarvan belijden we. Uw woord is goed omdat u goed bent. En uw woord is heilzaam. Ook als dat botst met onze gedachten, ideeën en woorden. We belijden het, Heer, ook vanmorgen dat we het niet verdienen dat u tot ons spreekt. Er is telkens zoveel in ons leven waarmee wij u verdriet doen. We bidden u, ontferm u zich over ons, vergevend, omwille van uw Zoon. Want het is toch zijn gehoorzaamheid en het is zijn offer, waardoor er genade bij u is. En daarom pleiten we op de verdiensten van uw Zoon. Laat er vanmorgen rust in ons hoofd, in ons hart mogen zijn om woorden in ons op te nemen. Die woorden ook mee te nemen. En eruit te leven. Heilige Geest, we beseffen dat u de onmisbare bent die vanmorgen de brug slaat tussen gehoord woord en gelezen woord en gewild woord. En daarom neem ons onder handen. Wij bidden u, Heere, ontferm u over onze jongeren, voor wie deze zondag misschien wel een onrustige zondag is. Vanwege de examens die begonnen zijn of deze week gaan beginnen. Wij bidden u, zegen de voorbereidingen die zij gedaan hebben. En wilt u hen helpen. En laat het geleerde weer helder voor de geest mogen komen bij het maken van de examens. Laat hun hulp en verwachting in deze geheel van u mogen zijn. Wees ook met de kinderen en de jongeren voor wie de school morgen weer begint. Na een periode van vakantie rust de leerkrachten toe en de docenten. En wilt u hen helpen met hun heel voorname taak om voor levensbagage te zorgen voor de kinderen en de jongeren. Geef dat ze dat met gedrevenheid en met bewogenheid en toewijding mogen doen. Zegen het onderwijs, Heren, dat vanuit de open Bijbel als bron en fundament mag worden gegeven. Opdat het licht van uw genade op het pad van het leven van jongeren en ouderen valt. We mogen straks onze gaven geven voor het werk van de GZB. Ook in Zuid-Soedan, waar gewerkt wordt aan onderwijs van kinderen. En waarin de landbouw en alle die daarbij betrokken zijn toerusting ontvangen en ondersteuning gegeven. Zegen de collecte met het oog op het steunen van dat doel. Opdat uw koninkrijk daar ook wordt uitgebreid. Zegen daartoe ook alle zendingswerkers. Daar en waar dan ook in hun bediening. Neem ons zo in uw hoede. En laat het woord van vanmorgen ons mogen leiden. Opdat we tot roem van uw naam leven. We bidden het u om Jezus wil. Amen. Tegen de achtergrond, gemeente, van de behandeling van het zevende gebod, u zult niet echt breken, willen we in deze dienst stilstaan bij het huwelijk zoals dat door de Heere is bedoeld. En we lezen daarbij in de eerste plaats uit Efeze 5, waar de relatie tussen man en vrouw door de apostel Paulus, geleid door de Heilige Geest, als volgt is opgeschreven. We openen de Bijbel in Efeze 5. En we beginnen te lezen bij vers 21. Ik noemde u en jou Efeze 5 en we beginnen te lezen bij vers 21, waar de apostel schrijft: wees elkaar onderdanig in de vreze Gods. Vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig zoals aan de Heere. Want de man is het hoofd van de vrouw. Zoals ook Christus hoofd van de gemeente is. En hij is de behouder van het lichaam. Daarom, zoals de gemeente aan Christus onderdanig is, zo behoren ook de vrouwen in alles hun eigen mannen onderdanig te zijn. Mannen, heb uw eigen vrouwen lief. Zoals ook Christus de gemeente lief gehad heeft en zich voor haar heeft overgegeven. Opdat hij haar zou heiligen door haar te reinigen met het waterbad door het woord. Opdat hij haar in heerlijkheid voor zich zou stellen. Een gemeente zonder smet of rimpel of iets dergelijks. Maar dat zij heilig en smetteloos zou zijn. Zo moeten de mannen hun eigen vrouwen lief hebben. Als hun eigen lichamen. Wie zijn eigen vrouw lief heeft, heeft zichzelf lief. Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat. Maar hij voedt en koestert het, zoals ook de Heere de gemeente. Want wij zijn leden van zijn lichaam, van zijn vlees en van zijn gebeente. Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten en die twee zullen tot één vlees zijn. Dit geheimenis is groot, maar ik spreek met het oog op Christus en de gemeente. Kortom, ook u moet ieder in het bijzonder uw eigen vrouw net zo lief hebben als uzelf. En de vrouw moet ontzag hebben voor haar man. We lezen vervolgens uit Matteüs 19... We weten allemaal, gemeente, hoe gebroken het leven is en ook hoe gebroken het huwelijksleven kan zijn. Vandaar Matteüs 19, we beginnen te lezen bij vers 3. Matteüs 19, vers 3. En de fariseeën kwamen naar Jezus toe om hem te verzoeken en zeiden tegen hem: is het een man toegestaan zijn vrouw om allerlei redenen te verstoten? En hij antwoordde en zei tegen hen: hebt u niet gelezen dat hij die de mens gemaakt heeft hen van het begin af mannelijk en vrouwelijk gemaakt heeft? En gezegd heeft: daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten en die twee zullen tot één vlees zijn, zodat zij niet meer twee zijn, maar één vlees. Dus wat God samengevoegd heeft, laat de mens dat niet scheiden. Ze zeiden tegen hem: waarom heeft Mozes dan geboden een echtscheidingsbrief te geven en haar te verstoten? Hij zei tegen hen: Mozes heeft vanwege de hardheid van uw hart u toegestaan uw vrouw te verstoten. Maar van het begin af is het zo niet geweest. Maar ik zeg u, wie zijn vrouw verstoot anders dan om hoererij en met een ander trouwt, die pleegt overspel. En wie met de verstotene trouwt, pleegt ook overspel. Tot zover de lezing uit de Bijbel. Laten we met elkaar een gedeelte uit het huwelijksformulier lezen. Het huwelijksformulier achter de belijdenisgeschriften. En dan wil ik met u gaan lezen daar waar de bruidegom en de bruid worden aangesproken. Ik begin dan te lezen bij de passage: allereerst zult u, bruidegom, weten dat God u gesteld heeft tot hoofd van de vrouw. Het huwelijksformulier. We beginnen te lezen bij: allereerst zult u, bruidegom, weten dat God u gesteld heeft tot hoofd van de vrouw. Zoals het hoofd het lichaam regeert, ja, zoals Christus het hoofd, de wijsheid, de troost en de bijstand van zijn gemeente is, zo zult u, uw vrouw, naar uw vermogen verstandig leiden, onderwijzen, troosten en beschermen. Bovendien zult u uw vrouw lief hebben als uw eigen lichaam, zoals Christus zijn gemeente lief gehad heeft. U zult niet verbitterd tegen haar worden, maar bij haar wonen met verstand en aan de vrouw als brozer aardewerk eer geven, omdat u beiden mede-erfgenamen van de genade des levens bent, en opdat uw gebeden niet verhinderd worden. En omdat het Gods beschikking is dat de man in het zweet van zijn aangezicht brood zal eten, zult u trouw en ijverig uw werk doen in het beroep waarin u door God gesteld bent, om uw gezin met Gods hulp op eervolle wijze te kunnen onderhouden en bovendien de noodlijdenden daarin te laten delen. Vervolgens zult u, bruid, weten hoe overeenkomstig het woord van God uw houding zal zijn tegenover uw man. Zoals het lichaam aan het hoofd en de gemeente aan Christus onderdanig is, zo zult u uw wettige man lief hebben, respecteren en volgen in alle dingen die goed en rechtvaardig zijn als uw Heer. U zult niet heerszuchtig zijn over uw man, maar in wijsheid zwijgen. Want Adam is eerst gemaakt en daarna Eva, Adam tot hulp. Tot zover de lezing uit de Bijbel en het formulier. Kernwoord in een huwelijk is liefde. Daar zingen we van met Psalm 133. Daarvan vers 1 en vers 3, waar liefde woont, gebiedt de Heere de zegen. 1 en 3 van 133. Gemeente, we willen vanmorgen vanuit het zevende gebod, u zult niet echt breken, Bijbelse lijnen trekken in verband met de relatie man-vrouw binnen het huwelijk. We lazen in Efeze 5 dat Paulus de man hoofd van de vrouw noemt. In de tweede plaats, gemeente, willen we aandacht besteden aan de pijn die er vrijkomt als een huwelijk spaak loopt. En het komt tot echtscheiding. Gemeente, je kan het je zomaar voorstellen dat als je morgen tijdens de koffie het erover hebt wat je vandaag hebt gedaan, en het zou al zover komen dat je iets gaat vertellen wat je vanmorgen hier in de kerk hebt gehoord en je zegt: we hebben in de Bijbel gelezen, in de preek ging het erover dat de man hoofd is van de vrouw. Zit ik er dan ver naast, gemeente, dat het dan misschien heel goed mogelijk is dat je collega's je wat meewarig staan aan te kijken? Misschien ook wat glimlachend, zo van: ik wist niet dat jij uit het stenen tijdperk kwam. De man hoofd van de vrouw, ben je wel goed bij je hoofd in onze geëmancipeerde samenleving? En de ander die geeft er een slinger aan en die maakt er een grap van. En die zegt: ja, natuurlijk joh, de man is het hoofd van de vrouw, zeker. Maar jij weet toch ook wel dat de vrouw de nek is, waar het hoofd op staat. En is de nek het niet waar het allemaal om draait? En dan, hoe je het ook wendt of keert, gemeente, heel veel mensen in onze tijd die weten geen raad met de uitspraak van Paulus. Dat het hoofd de man, dat de man het hoofd van de vrouw is. En dat komt, gemeente, denk ik, omdat men het hoofd zijn van de man helemaal verkeerd opvat. Omdat men gelijk denkt bij hoofd dat de man een soort directeursrol moet aannemen. En dat de vrouw daarbij gedegradeerd wordt tot een soort huisslaaf. Maar gemeente, als je Efeze 5 goed leest en goed dat je door laat dringen, dan kom je tot een heel andere conclusie. Dat is voor ons mannen niet mis. Wat er vanmorgen vanuit Efeze 5 richting ons wordt gezegd. Als elk echtpaar het huwelijksleven inricht volgens Efeze 5, dan kunnen we niet anders zeggen: wat een gezegend huwelijksleven heb je dan met elkaar. U herinnert zich misschien nog, gemeente, toen we de behandeling hadden van de schepping van de man en de vrouw, dat de Heere God Adam een vrouw geeft. En Adam zegt dan: de vrouw is been van mijn been en vlees van mijn vlees. En daarom noem ik als man haar maninne. Ik ben Ish en zij is Isha, maninne. De vrouw is technisch gezien van hetzelfde makelij als de man. Ook een mens. De man die krijgt met zijn vrouw dus geen engel tegenover zich, maar een mens. En die twee die passen zo goed bij elkaar dat ze elkaar in de ogen kunnen zien. Je hoort heel goed bij elkaar, maar er zijn ook verschillen. Qua natuur, qua postuur, karakter. Jou kunnen zeggen: juist door die verschillen pas je zo goed bij elkaar, want je vult elkaar aan. En God die zet de man bij de vrouw. Man en vrouw worden bij elkaar gezet, maar niet op een gelijke positie. Tegenover elkaar. Dus niet zo, maar zo. Op gelijke waarde maar niet gelijk. Paulus die opent gemeente en daarom begon ik niet bij vers 22 te lezen, maar bij vers 21. Hij schrijft daar, wees elkaar onderdanig. En daar was hij toe gekomen nadat hij in vers 1 was begonnen met, wees dan navolgers van God. Als geliefde kinderen en wandel in de liefde. Zoals ook Christus ons lief gehad heeft. U en jij, ik, die door de knieën gaan voor de Heer Jezus. Paulus zegt, zal je nou ook in je gedrag iets van Jezus laten zien? Zodat het ook duidelijk wordt in je omgang met je medemens dat je bij mij hoort. En dan moet je eens letten op hoe Jezus zich heeft gedragen. Hoe deed hij dat? Wie gisteren de kroning van koning Charles heeft gevolgd, die zal het ook weten dat Charles het naar voren bracht dat hij niet koning wil zijn om gediend te worden, maar om te dienen. Gelijk al bracht hij naar voren dat woord vanuit de schrift. Jezus kwam ook niet om te heersen, maar om te dienen. Met zijn genade, met zijn liefde. Als je nou geraakt bent door die liefde van Jezus, zou je dan vanmorgen niet kunnen zeggen, in heel die zelfopoffering van onze heiland, daar ligt nu de grond voor de schuldvergeving voor mij. In die zelfopoffering van mijn heiland, daar dank ik het eeuwige leven aan. Als je dan persoonlijk, maar ook samen in de leer bent bij de Heer Jezus. En je leeft van die genade, werkt dat dan ook niet door, gemeente, in de manier waarop je naar elkaar kijkt als man en vrouw? En hoe je met elkaar omgaat, drukt dan het gedrag van Jezus niet een stempel op je gedrag? Paulus schrijft dan ook in vers 21, wees elkaar onderdanig in de vreze Gods. Mooi, hè? Voordat hij het woord richt aan de vrouwen en aan de mannen, schrijft hij eerst, wees elkaar onderdanig. Dat je elkaar dus als man en vrouw dient. Dienen. Dus niet over elkaar heersen. Maar als man en vrouw voor elkaar door de knieën gaan. Om te doen wat je heiland je voordeed. Was dat niet voeten wassen? Voor Jezus was het niet te min om door de knieën te gaan, te bukken en die vuile voeten van zijn discipelen te wassen? Zien we daar niet een roeping naar elkaar toe, als gemeente? Maar hebben we daarin ook niet een roeping naar elkaar, als je getrouwd mag zijn? Voor elkaar door de knieën te gaan, om er zo voor die ander te wezen. Om die ander te dienen met de liefde van je hart en met de liefde ook van je handen. Dat leren u en ik bij de Heer Jezus. Bij hem in de leer, door hem bediend worden, door de Heilige Geest. Dan leren wij wat dienen is. Dat is best spannend, gemeente, want eerlijk is eerlijk. Het heersen, dat zit er bij ons in, van huis uit. Hoe ben je nu als christenman het hoofd van je vrouw? Paulus die schrijft dat in vers 23, want de man is het hoofd van de vrouw, comma, zoals ook Christus het hoofd van de gemeente is. En hij is de behouder van het lichaam. Dus op de manier waarop de Heere Jezus het hoofd van de gemeente is, zo ben jij man voor je vrouw. U zegt, begrijp ik het nou goed, dat ik als man dus een soort Heere Jezus moet wezen voor mijn vrouw? Zo is het. Man, wees hoofd. En neem het voortouw in de liefde. En kijk eens hoe Jezus dat aanpakte. Jezus die schaamde zich niet om van grote hoogte naar verre diepte te gaan. Hij maakte zich klein. Daar blonk Jezus in uit. Hij hield zich dus niet op een krampachtige manier aan zijn hoge status in de hemel vast, schrijft Paulus in de Filippenzenbrief. Nee, hij pakte met liefde de ellende van deze wereld vast. Hij was telkens weer de eerste in dienen. Dus mannen, als wij vandaag de dag een man naar Gods hart willen zijn, dat kan niet anders dan wanneer we leerling zijn van Jezus. En ga het maar even na. Bij wie je in de leer bent. Iemand zei, als je man zo dienend hoofd is zoals Christus diende, dan heb je een man om te zoenen. Laten we dat niet vergeten. Ja, en als dat dienend hoofd zijn bij je man nou hapert, is het dan niet goed dat je als man en vrouw samen door de knieën gaat, net zoals op je trouwdag? En dat je samen bidt, Heere, wilt u ons helpen, want met z'n tweeën gaan we het niet redden. Als man heb je je dus af te vragen, wie is nou de Heere Jezus voor me? Is die voor mij de Christus? En dat woordje Christusgemeente, dat gebruik ik bewust, want dat woordje betekent gezalfde. Is de Heere Jezus nou voor ons mannen de gezalfde profeet, priester en koning? Misschien denkt u, is dat belangrijk? Hoezo dan? Als je ja daarop zegt, Jezus is ook de Christus voor mij, dan moeten wij als mannen ons door Jezus als de hoogste profeet laten gezeggen. Jezus als de hoogste profeet, hij is de uitlegger van de verborgen raad en wil met betrekking tot onze verlossing. En dan moet je die lijn eens eventjes doortrekken naar je taak als man. En dan denk je eventjes aan wat we in het huwelijksformulier hebben gelezen. Dat we als man geroepen zijn om onze vrouw te troosten, te onderwijzen, verstandig te leiden. Christus is niet alleen profeet, hij is ook koning die zijn gemeente beschermt. Met name tegen de aanvallen van de boze. Zo hebben wij ook een beschermende functie als man richting onze vrouw. Om onze vrouw te beschermen, ook met de Bijbel, in hand en in hart, onze vrouw te beschermen tegen aanvallen van de boze. Christus is niet alleen profeet en koning, hij is ook priester. Die zich opgeofferd heeft voor de zonde van de wereld. Als man hebben wij ook een priesterlijke taak. U zult uw vrouw lief hebben. Je voor haar opofferen. Haar lief hebben als je eigen lichaam. zoals Christus zijn gemeente heeft liefgehad en voor haar heeft opgeofferd. Gemeente, de liefde waarmee de Heer Jezus ons wil oefenen, de liefde waarmee Christus lief heeft, de liefde waarmee je als christen lief hebt, daarvoor staat in de Bijbel een apart woord. Wellicht dat we dat eerder hebben gehoord, dat is het woord agape. Dat is gevende liefde. Liefde die oog heeft voor de ander, zoals de ander is. In de tijd van de Heer Jezus, maar ook in onze tijd, was er ook nog sprake van een andere liefde. Er was een ander woord voor, eros. En eros, dat is een liefde waarbij het eigen ik wat meer aanwezig is. Je zou het verschil tussen eros en agape kunnen aangeven met te zeggen, eros dat zegt, ik heb jou lief, omdat jij waardevol voor mij bent. En agape zegt, ik heb jou lief, omdat je er bent. Proeft u het verschil? Natuurlijk, u hebt gelijk, in een huwelijk doet ook eros mee. Je wordt geboeid door de ander. Geboeid door zijn of haar gestalte, het voorkomen, de manier van optreden, doet mee. Maar de fundering van een Bijbels huwelijk is niet de eros, maar de agape, de gevende liefde. De liefde van Christus. Die doorklinkt in het wederzijdse gedrag van man en vrouw. Als man leer je dus hoofd te zijn voor je vriendin, voor je vrouw, door in de leer te gaan bij de Heer Jezus. Paulus is daar heel erg uitvoerig in Efeze 5. Ik weet niet of het u opgevallen is, maar de mannen die krijgen veel langer een vermaning te horen en te lezen dan de vrouwen. Wees uw eigen mannen onderdanig, staat er in vers 22. Maar niet vergeten, gemeente, in vers 21 staat, wees elkaar onderdanig. Nou, dat was voor veel Griekse mannen in de tijd van Paulus nogal een ding. Bij de Griekse man, daar stond de zelfzucht en het eigen ik centraal. Heel makkelijk zag een Griekse man zijn vrouw niet meer staan in hun huwelijk. En het kwam meer dan eens voor dat een Griek er meerdere vrouwen op nahield buiten het huwelijk. Als je als Griekse vrouw nou alleen deze tekst van Paulus zou lezen, dan zou je denken, maar beste Paulus, weet jij niet hoe mijn man is? Moet ik zo'n man onderdanig wezen? Nou, Paulus geeft heel goed aan hoe een man voor zijn vrouw moet wezen. Als een Jezus. En zoals de christelijke gemeente zich richt met liefde naar Christus, Jezus hoog houdt, zich aan Jezus toevertrouwt, ga zo als vrouw met je man om. Zoals Christus, de christelijke gemeente Christus hoog houdt, zo hou je als christenvrouw je man hoog. Als je als man en vrouw samen in de leer bij de Heer Jezus bent en je doet samen je best om elkaar van dienst te zijn, daar wordt de ander altijd beter van, toch? Als we als man, als hoofd van de vrouw, onze vrouw niet respectvol behandelen, niet liefdevol haar dienen, zorgen wij mannen er dan zelf niet voor dat de vrouwen weinig respectvol met ons omgaan? Maak je het als man niet moeilijk voor je vrouw, voor haar hooghouden van jou, als jij als man je eigen dingen altijd laat voorgaan? Dat is een stuk zelfkritiek naar ons als mannen. Dat ze maar moet afwachten hoeveel tijd er voor haar overschiet qua aandacht en begrip. Omdat we als mannen te weinig naar haar met een heel oor luisteren en vaak met een half oor. Omdat we zo met onze gedachten zitten bij ons werk en bij onze hobby. Is er trouwens nog een grens, gemeente, aan het eren van je man? Kan ik me voorstellen dat een vrouw zich afvraagt. Een grens om hem te gehoorzamen als je hoofd. Nou, de gehoorzaamheid, gemeente, gaat tot aan de grens van wat goed en rechtvaardig is, lazen we in het huwelijksformulier. Het zou dus voor kunnen komen dat een vrouw tegen haar man zegt: ik moet jou nou eens eventjes tot de orde roepen. En wat jij nu van mij vraagt, dat ga ik niet doen. Want dat is over de Bijbelse grens heen. En ik ben meer gehoorzaamheid verschuldigd aan mijn meester, mijn heiland, onze meester, dan aan jou. Want je gedraagt je niet zoals Christus van jou vraagt. Je zou kunnen zeggen, een man dient voor zijn vrouw een Christus te zijn, en de vrouw dient voor haar man een christin te wezen. Een vrouw die aan haar man dezelfde eer en liefde bewijst zoals de gemeente die aan Christus bewijst. Laten we een gebed gaan zingen. Uit Psalm 37. Stel op de Heere in alles uw betrouwen. Verlustig u, verblijd u met blijdschap in de Heere. Dan zal hij u in liefde en gunst aanschouwen en u schenken wat uw hart van hem begeert. Tweede vers van Psalm 37. Thank you. Gemeente, we weten allemaal dat een christen-echtpaar niet bestaat uit twee engelen. Maar uit twee zondige mensen. Twee mensen die alle twee zich op Christus zich aangewezen weten. Zij sluiten op hun trouwdag een verbond. En ze beloven elkaar trouw. Niet voor zo lang het duurt, maar voor het leven. Of zoals er staat, totdat de dood ons scheidt. En dan komt het voor, gemeente, dat twee mensen die één zijn geworden, ze worden weer in tweeën gedeeld. Soms worden twee mensen heel snel van elkaar losgescheurd. Als je huwelijk strandt bijvoorbeeld vanwege ontrouw van een van beiden. Wat een dreun. En wat een ontzaglijke pijn. Je bent tot in het diepst van je ziel verwond als je bedrogen bent. Als je vertrouwen is geschokt. Wordt er ook geen pijn gevoeld, gemeente? Als je merkt, samen merkt, dat je aan het uit elkaar groeien bent. Het was de bedoeling dat je steeds meer naar elkaar zou toegroeien. Maar het omgekeerde zie je gebeuren. Je wordt eigenlijk steeds meer vreemd voor elkaar. Ook dat geeft teleurstelling. Dat geeft pijn. Op je trouwdag heb je als man tegen je vrouw gezegd, ik ben een Jezus voor je. En dat wil ik. En dat zal ik doen. Ik beloof het je. En dan gaat het heel anders. Echtscheiding. Ja, je zal het meemaken of meegemaakt hebben. Zelf. Of dichtbij. Verder weg. Is er een familie die het niet meemaakt? Je hoort soms wel eens zeggen, tja, dat scheidt tegenwoordig maar. Ze gaan tegenwoordig wel erg makkelijk uit elkaar. Ik weet niet of je dat zo kan zeggen, gemeente. Ik zou maar oppassen om dit zo te zeggen. Je kan het zeker niet in zijn algemeenheid zeggen, dat scheidt maar. We kunnen ons misschien wel situaties herinneren waarvan je zegt, nou, die twee die zijn uit elkaar gegaan zonder hulp te zoeken. Ze wilden niet meer investeren. Geen tijd, geen energie investeren in elkaar. En de buitenwacht denkt dan, de stekker wordt er wel heel snel uit het huwelijk getrokken. Maar we kijken allemaal tegen de gevel van het huis. Wat gebeurt er achter de voordeur? Weet u het? Hoe vaak gaat er niet een periode van uit elkaar groeien, langs elkaar heen leven, ruzie, ellende aan vooraf? Zomaar scheiden? Of zou je moeten zeggen, kunnen zeggen, ik geef het maar ter overweging, misschien moeten we in plaats van zomaar scheiden zeggen, is er niet zomaar getrouwd? Je vraagt je wel eens af, was de start van dat huwelijk nou wel goed? Was de verkeringstijd nou wel goed besteed? Hoe goed kenden ze elkaar nou eigenlijk? Zomaar trouwen, zomaar scheiden. De theoloog Tillich die zei, een mens heeft twee oren en één mond, zodat hij twee keer meer luistert dan dat hij spreekt. Heel waardevol voor in het huwelijk. Want gemeente is communiceren niet iets wat tijd vraagt en energie kost. Maar ja, doe het eens niet. Niet praten, niet communiceren. Wat gebeurt er dan? Dan kweek je irritatie. En als irritatie niet aangepakt wordt, niet uitgesproken wordt, dan gaat het ondergronds. Met alle gevolgen van dien. En als er nou een kloof groeit en het echt niet meer gaat tussen man en vrouw. Ja, dan is het altijd weer de vraag, gemeente, en wanneer gaat het nou echt niet meer? Wat doe je eraan als er conflicten groeien? Zie je die? Pak je die conflicten aan of moffel je het weg? En ben je samen geneigd om in therapie te gaan, in gesprek te gaan, externe hulp te zoeken? Volgens mij kan het bijbels gezien niet dat je zegt, we voelen niet meer voor elkaar, de liefde is weg, we stoppen ermee. Hoe zit je dan met je ja-woord van trouw? Voel je het niet enorm schuren, gemeente, dat je aan de God van het verbond hebt beloofd dat je het huwelijksverbond zal bewaken en trouw blijven totdat de dood scheidt? God zegt, zoals ik mij aan jullie verbond, zo zullen jullie je aan elkaar verbinden. Wel spannend. Dat je dus geen trouw belooft zolang het duurt, maar zolang je leeft. Als je samen vastloopt en er samen niet uitkomt. En er bij één van tweeën de onwil is om in therapie te gaan, gemeente. Dan is het natuurlijk een open deur om te zeggen. Dan wordt herstel wel heel lastig. En natuurlijk helemaal, gemeente, als later blijkt dat er in de verte al een derde stond te wachten. Er stond er al één op de uitkijk. Ja, dan kan je het natuurlijk wel schudden met de therapie. Als er een derde in het spel is, en een van beiden die knoopt een relatie aan met een derde, dan is er sprake van overspel. En stel dat een man, kan natuurlijk ook een vrouw, stel dat een man vreemd gaat en het bed deelt met een andere vrouw, dan is er sprake van echtbreuk. Dan is het huwelijksverbond met zijn eigen vrouw kapot. Dat is gebroken. En dan komt de vraag boven, moet je nu gaan scheiden? Moet je nu als beschadigde vrouw, moet je dan gelijk al de advocaat bellen en de scheiding in gang zetten? Dat hoeft natuurlijk niet. Als je overspelige man op zijn plek komt, ik bedoel in de schuld, en berouw toont, een schuldbeleid voor God en voor jou als vrouw, en hij de vrouw met wie die vreemd ging loslaat, ook dat natuurlijk, dan kan zijn eigen vrouw, kan hem weer als haar man aannemen en hoeft het niet tot een scheiding te komen. We begrijpen natuurlijk allemaal, gemeente, dat er in dat gelijmde huwelijk wel een enorm litteken zit dat levenslang meegaat. Zou je niet kunnen zeggen dat overspel de enige bijbels verantwoorde echtscheidingsgrond is, waarbij een scheiding kan worden ingezet? En ik weet wel, gemeente, u denkt misschien, ja, maar hou eens even, Paulus heeft het toch ook nog in de Korinthebrief over een kwaadwillige verlating. En daarmee wordt gedacht aan wat, dat een ongelovige man zijn gelovige vrouw in de steek laat. Dan zou die vrouw mogen hertrouwen. Anderen zeggen, die in de steek gelaten vrouw, die mag pas hertrouwen nadat haar ongelovige ex-man een relatie is aangegaan met een andere vrouw. Ingewikkeld. U zegt, en als het nou gewoon niet meer gaat, we zien niks meer in elkaar, de liefde is weg, we voelen niks meer voor elkaar. Bijbels gezien kan dat niet een reden zijn tot scheiding, bijbels gezien. U zegt, ja, maar dan zit je dus je leven lang zit je opgescheept. Hoe ga je dat volhouden? Gemeente, hier zijn geen gemakkelijke antwoorden te geven. Want de werkelijkheid is helaas heel scherp en pijnlijk, dat mensen enorm veel pijn elkaar kunnen aandoen. En dat er ontzettende grote eenzaamheid kan zijn. Achter voordeuren. In huwelijken. Waar mensen zeggen, we gaan niet scheiden, maar we staan een soort in de overlevingsmodus. En dan zijn er natuurlijk situaties, gemeente, dat de situatie onhoudbaar wordt. Zeker als er mensen psychisch aan onderdoor gaan. Als er sprake is van psychische mishandeling. Of als er sprake is van lichamelijk geweld, dan is het samenblijven niet verantwoord. Dan kan van elkaar afstand nemen, ik zeg niet scheiden, maar afstand nemen, de minste van alle kwaden zijn. Scheiding van tafel en bed, hoor ik u denken. Dat betekent dat je niet meer bij elkaar leeft, maar het huwelijk is formeel nog intact. Maar je kan je natuurlijk wel afvragen, hoe gehavend is zo'n huwelijk ondertussen niet? Maar ja, man en vrouw, je leeft apart en de deur naar verzoening staat nog open. Je kan nog naar elkaar terugkeren. Ja, en trouwen met een ander dan? Geeft de Bijbel daar niet alleen ruimte voor als er sprake is van echtbreuk? En sommigen voegen daaraan toe kwaadwillige verlating. Gemeente, we kunnen hier niet anders zeggen, hier is pastorale voorzichtigheid geboden. Hier zijn geen algemene uitspraken over te doen, dit vraagt weer wegen van elk individuele situatie. Want eerlijk is eerlijk, gemeente, je hebt te maken met verdriet, diep verdriet bij mensen bij wie het huwelijk op de klippen is gelopen. En er zijn innerlijke wonden. En die vragen om verzorging. En is het daarbij dan niet heel belangrijk dat wij als gemeente van Christus de liefdevolle genade van Christus weerspiegelen aan elkaar? Als we zelf zitten aan Jezus' voeten, leren we dan van Jezus niet om elkaar op een heel genadige manier de waarheid te zeggen? Genadig, en dat bedoel ik met liefde. Daarbij luisterend naar de man, de vrouw, die je in vertrouwen neemt om de pijn van het misgelopen huwelijk met je te delen. En gemeente, dan hebben wij twee oren om naar die ander te luisteren. En we hebben maar één mond om te spreken. En behalve dat we luisteren naar de ander, luisteren we ook met elkaar naar de woorden van de hoogste profeet, Jezus. Die behalve profeet, zoals we zeiden, ook hoge priester is. Vol barmhartigheid richting beschadigde mensen. En door samen aan de lippen van Jezus te hangen, vang je woorden op om verder te kunnen. Ja, soms alleen verder. Of opnieuw verder. Met degene met wie je samen knielde op je trouwdag. Of als er een mogelijkheid is tot een huwelijk met een ander. En dat vraagt zorgvuldig luisteren in de eerste plaats naar de schrift en de Bijbel ook weer toezien te passen op de ingewikkelde situatie waarin mensen kunnen verkeren. Als één lid leidt, leiden alle leden mee. Dat is een mooie tekst. Een mooie tekst. Ook wel een tekst om mee te oefenen. Niet zelden voelen gescheiden mensen zich erg alleen. Niet begrepen. Soms zelfs ronduit veroordeeld. Laat de gezindheid van Christus ons leiden, gemeente. Dus bewogenheid, barmhartigheid, eerlijkheid, een luisterend oor, een helpende hand, een gevouwen hand en een voorzichtig sprekende mond. Als we in het voetspoor van Christus gaan, dan oefent Hij ons in de agape, de gevende liefde. Amen. Tegen de achtergrond van de besproken thematiek zingen we uit lied 345, vers 1. Wat ons bond, God is verbroken. Onze liefde is gedoofd. Ook de versen 2 en 4. 1, 2 en 4 van lied 345. Gemeente, laten we met en voor elkaar bidden. Staande in de gebroken werkelijkheid van 2023. Ieder met zijn eigen gedachten en zijn eigen herinneringen, met zijn eigen gevoelens. Komen voor uw aangezicht, barmhartige God. We weten ons aangewezen op u. We willen u danken voor het geluk dat wordt beleefd in het huwelijk. Als we als man en vrouw samen mogen drinken uit de bron van uw woord en van uw dienst. Waar we als mannen oefenen om dienstbaar hoofd te zijn voor onze vrouw. En waar we als vrouw oefenen om respectvol onze man de plaats te geven die van u als onze God heeft gekregen. We danken u, Heere, voor het huwelijksgeluk. En ook als er kinderen mochten komen en er sprake is van gezinsgeluk. Ook al leeft elk echtpaar en elk gezin buiten het paradijs en trekt de zonde diepe sporen. Dank voor uw genade. U die de zonde vergeeft, levens vernieuwd naar uw beeld. We brengen de dank voor het goede dat u geeft. We danken u, Heere, voor het gouden huwelijksjubileum dat echtpaar Eikelboom in de achterliggende week mocht gedenken samen met hun kinderen. U hebt hen de jaren doorgedragen, ook toen er ingrijpende operaties plaatsvonden. Laat hun handen mogen liggen in uw handen. Het psalmwoord kwam eens tot hen, mijn oog zal op u zijn. Zie met uw oog genadig op hen, Heer, opdat ze zich door u en door uw werk zich laten verblijden en door u ook laten leiden. Wij bidden u, Heer, voor de echtparen, bij wie het huwelijk zorgen heeft, gebeurtenissen uit het verleden, kunnen bij de man, bij de vrouw, bij beide zo opspelen, zodat het verleden schaduw werpt op het heden. Waarbij het zo spannend is om bij elkaar te blijven. Wilt u de echtparen helpen als geduld en begrip heel veel vraagt? Bedien hen met uw geest. Laat Bijbelwoorden het overhoop liggende huwelijk, het overhoop liggende hart mogen bereiken. Als we het gevoel hebben dat woorden niet meer landen, als het zo loodgrijs stil is in het hart. U bent het die door gesloten deuren heen weet te komen. Wees met de gehuwden waar moeite zijn. Omdat een van beiden na lange tijd het verborgen te hebben gehouden, het bekend maakt anders geaard te zijn. Of grote spanning in zijn, haar lichaam en geest te voelen. Omdat ze zich man weet in een vrouwenlichaam en andersom. We bidden hen in uw handen. We bidden u om wijsheid. Om in deze complexe situaties elkaar te dienen vanuit uw liefde. Wij bidden u voor hen die weten van gebroken huwelijk. Die er pijn aan lijden. Bij wie de pijn en de wond geworden zijn tot een litteken. Verdriet, teleurstelling in de ander, maar ook teleurstelling in jezelf. Schuld vanwege misstappen. Schuld vanwege nalatigheid, onoplettendheid, gefocust zijn op jezelf. Waardoor we de ander die zo heel dicht bij ons stond niet meer zagen. Te weinig zagen. Wees met de pijn die er is omdat je je ja-woord niet nakwam. Liefde verdampte, het vuur ging uit. Je gaf het liefdevuur samen ook geen brandstof meer. En waar vuur uitgaat, gaat ook licht uit. Daar vertrekt de warmte. daar wordt het kil. Ook voor kinderen. Wat kunnen ze heen en weer geslingerd worden? Loyaliteitsproblemen zich ontwikkelen. Gedenk hen. Geef oog en hart voor de kinderen. Dat ze zo min mogelijk kind van de rekening worden. We bidden gescheiden mannen en vrouwen in uw hand. U hebt milde handen, vriendelijke ogen. Warm hen, Heere, met uw liefde, als het zo koud geworden is in hun leven. Omdat ze elkaar loslieten, soms ook u loslieten. Gedenk hen. Help ons ook als gemeente om mannen en vrouwen te zien, nabij te zijn, te omringen met uw zorg en met uw liefde. Help ons om goed te luisteren, voorzichtig te spreken. En als we tot spreken geroepen zijn, dan ook eerlijk te spreken in gehoorzaamheid aan uw woord. Heere, wees ook met ouders en grootouders die ondanks alle gegeven aandacht en zorg het huwelijk van hun kind of kleinkind op de klippen zagen lopen. Verzorg u de pijn van het hart. Ontferm u zich, Heere, over mannen en vrouwen die alleen door het leven gaan. Er werd verlangd naar een man, een vrouw, maar het kwam niet tot een ontmoeting. Zegen hen die zich met de onvervulde wens hebben verzoend. Voor wie het niet meer pijnlijk weegt, stel hen tot een zegen. Wees met hen voor wie de lege plaats een innerlijk gevecht oplevert. Neig het hart tot overgave. Schenk zicht op andere doelen. Heren, wij bidden u voor onze homoseksuele medemens. Voor wie het anders geaard zijn een ontdekking was, die veel met zich meebracht. Heere, geef dat er innerlijke ruimte bij hem, bij haar is om de geaardheid ter sprake te brengen in een veilige omgeving. Geef innerlijke ruimte bij ouders, grootouders, op school, schoolklassen, klasgenoten, kerkelijke gemeenten, zodat hij of zij die homo is, in veiligheid, zonder gekwetst te worden met woorden of met blikken, de geaardheid kan verwoorden. We dragen elkaar als gemeente aan u op met alles wat ons blij stemt, wat ons pijn doet, wat ons zorgen geeft. Ontferm u om over de zieken. We dragen Jannie van Rijnsbergen aan u op nu er borstkanker is geconstateerd. Zorgen en onzekerheid belegeren haar hart en dat van haar man. We bidden om inzicht bij de artsen als er binnenkort meer bekend is. We bidden u ook om medische mogelijkheden om de aandoening te bestrijden. Laat uw ontferming voor Jannie aan u mogen verbinden. Wees met de zieken in de thuissituatie. Wij bidden u voor Anna van der Scheur. Als zij aanstaande dinsdag haar kamer betrekt in het slot in Gameren. Gedenk haar, Heere, in uw genadige gunst. Laat de wetenschap dat wie in uw handpalmen gegraveerd staat, bij u tot in eeuwigheid geborgen is, laat die wetenschap haar dragen. Verleen haar uw zegen in haar nieuwe woonomgeving. Wees ook met Dirk Jan. Wees hem een God van nabij, nu ook zijn thuissituatie verandert. Neem ons zo in uw heilige hoede. Hoor ons gebed en aanvaard onze dank, God van alle genade. Amen. We gaan zingen, gemeente, van Psalm 119. En daarvan vers 84. Mijn ziel bewaart uw trouw getuigenis, dan heb ik lief, ook doe ik uw bevelen. Het 84ste vers van Psalm 119. Heen in vrede en draag met u mee de zegen van de drie enige God. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.